Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers.
De zorg stevend af op een gigantisch probleem. Zorginstituut Nederland, het onafhankelijk bestuursorgaan dat de toegankelijkheid van de zorg waarborgt, publiceerde op 17 mei een nogal angstaanjagend filmpje.
De zorg in 2040. Wat zie je dan?
Tekorten aan alles. Er is een tekort aan zorgverleners, materiaal. Mensen met psychische problemen, die zwerven wat rond. Die veroorzaken overlast, worden door de politie opgepakt, in de cel gestopt en daarna weer vrijgelaten. Het ziekenhuis, de specialisten merken het, de ouderenzorg, de jeugdzorg. Ik denk vooral de kwetsbaren, dat we die aan hun lot moeten overlaten.
Vreselijk nieuws allemaal, maar het is nog niet zover. Maar wat wel heel duidelijk is, is dat de zorg radicaal anders moet. Want als we de zorg blijven verlenen zoals we dat nu doen, dan moet in 2040 50% van de werkende Nederlanders in de zorg zijn brood verdienen. Nou, dat kan natuurlijk niet. En daarom moeten de mensen die in de zorg werken zo vitaal mogelijk zijn. Het ziekteverzuim in de sector ligt met 7% boven het Nederlands gemiddelde van 5%. En human resource afdelingen werken zich 3 slagen in de ronde om het personeel gezond te houden. Maar blijkbaar niet altijd met succes. Ja, Anouk ten Arve begeleidt zorgorganisaties al 10 jaar bij Gezond en Veilig Werken. En zij weet waar het misgaat en wat er beter moet. Ze schreef er een boek over met de titel Zuurstof voor zorgprofessionals. Anouk, wat is nummer 1 die jij HR-afdelingen in zorgorganisaties ziet maken?
Nummer 1 fout is, wat ik zie, is dat ze ongelooflijk stapelen. Voor ieder onderwerp, ieder thema hebben ze een ander programma, een ander beleid, een andere methode, waardoor het heel erg onoverzichtelijk wordt. En dan moet je denken aan een verzuimbeleid, een opleidingsbeleid, een onboardingbeleid, een beleid fysieke belasting, een beleid psychosociale belasting, een beleid voor ongepast gedrag, voor jongeren, voor vrouwen in de overgang, en ga zo maar door.
Ja. Ik heb begrepen dat jij in het verleden zelf dit soort trainingen gaf. Hoe kijk je daar nu tegenaan? Zelfs een workshop over alcoholgebruik onder werknemers. Dat was een groot succes?
Dat was een enorm succes. Daar kwam helemaal niemand. Dus ik heb daar enorm ook van geleerd. Hè, dat je, wat ik eigenlijk hiermee wil zeggen is dat zeker in deze tijd waarin je heel veel schaarste hebt aan tijd en geld, dat je moet focussen op die zaken die ertoe doen. En als ik zie hoeveel tijd het kostte om zo'n workshop voor alcohol of tegen alcoholmisbruik, zeg maar, te organiseren en hoeveel offerterondes daar doorheen gingen, hoeveel tijd kostte om medewerkers daarvoor uit te nodigen, en vervolgens kwam er niemand, dacht ik, ja, dat moet je toch op een andere manier gaan organiseren. Dit moeten we in ieder geval niet doen.
Nee. Je hebt dat ook nooit meer gedaan?
Ik heb dat ook nooit meer gedaan.
Helemaal klaar.
Helemaal klaar mee. Ja.
Maar goed, je zegt het al. Waar moet de werkgever zich dan allemaal wel mee bemoeien? Wil hij vitale medewerkers krijgen?
Nou, de afgelopen 10 jaar hebben we eigenlijk heel veel onderzoek en praktijkonderzoek gedaan naar waar zit de grootste invloed van die werkgever. En dan zie je dat als je de vitaliteit en de gezondheid van zorgprofessionals wil verbeteren, dat je als werkgever je gewoon moet bemoeien met die dingen waar je ook verantwoordelijk voor bent. Namelijk gezonde arbeidsomstandigheden. En het verminderen van de energie. Vreters, zoals werkdruk, regeldruk, slechte leidinggevende, en het verbeteren van energiegevers. Samenwerken in het team, betere roostering, rolduidelijkheid. En je dus niet gaan bezighouden met vitaliteitsprogramma's.
Ja, en waar eindigt dan de verantwoordelijkheid van de werknemer en waar begint die van de werkgever?
De werkgever is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden. En de werknemer is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid en eigen ontwikkeling. En als je die twee werelden uit elkaar haalt, wat ik zie in de praktijk ook, is dat medewerkers veel liever met vrienden en vriendinnen 's avonds beweegprogramma's doen of ontspannen dan dat ze dat op het werk doen. Ja. Dus als zij zorgen voor zichzelf en de werkgever zorgt voor die gezonde omgeving, dan komen die werelden bij elkaar en wordt het 1 plus 1 is 3.
Ja, want de werkgever mag toch verwachten dat een werknemer vitaal op zijn werk verschijnt.
Dat mag je zeker verwachten. Je hebt een arbeidscontract. En daarin staan afspraken over wat je, wat je verwacht dat de andere gaat leveren. En als je dus ook als werkgever ziet dat iemand daar niet meer aan kan voldoen, dan kun je daar ook een gesprek over voeren. Maar in principe moet een werkgever of een werknemer zelf zorgen dat hij gezond op het werk komt.
Ja. Jij vindt dat de HR-afdeling een heel andere plek zou moeten innemen, of misschien moet ik zeggen opeisen, vooral ten opzichte van het bestuur. Hè? Leg uit.
Ja, opeisen is wel een goed woord. Ik denk dat de HR-afdelingen in heel veel organisaties eigenlijk zich te makkelijk weg laten zetten. Op het moment dat ze hetzelfde gesprekskader hebben als de bestuurder, dus zakelijker gaan overleggen, de data die in de organisatie beschikbaar zijn vanuit hun personeelsinformatiesysteem, waardoor ze kunnen duiden van op deze afdelingen hebben we een uitdaging, hier moeten we wat aan gaan doen. Ja. En vervolgens vanuit onderzoeken weten, als ik bijvoorbeeld de werkdruk ga verlagen of de regeldruk, dan kan ik de gezondheid van mijn mensen met 30% verbeteren. Dan moet je je daarop inzetten. Maar je moet echt die business case maken en echt eisen dat je op dat niveau dat gezond en veilig werken echt een thema is op de bestuursagenda.
Ja, jij stelt dat data een belangrijke tool zouden kunnen zijn voor de HR-afdeling. Mm-hmm. Ze zijn het kennelijk tot nu toe niet. Vertel.
Ik denk dat er te veel data verzameld worden. Uh-huh. Waar nooit meer naar gekeken wordt. En die zou je in je eigen voordeel kunnen gebruiken. Hè, bijvoorbeeld, waar loopt het verzuim op? Waar loopt het aantal incidentmeldingen op? Waar loopt de inhuurkosten op? En wat je ziet in de praktijk, dat teams waar het slechter loopt, die gaan ook steeds minder signaleren dat het slecht loopt. En gaan steeds minder een hulpvraag stellen. Dus je zou als HR veel beter data kunnen gebruiken om te signaleren daar waar je uitdagingen het grootst zijn. Heb je over 5 jaar nog wel de juiste mensen op de juiste plek? Of is iedereen met pensioen? Of is die categorie professionals helemaal niet meer te vinden? En dat soort data kun je zowel in je prestatieindicatoren meenemen als in je overleg met bestuur en de afdeling financiën en control.
Ja. Een heel belangrijk signaal van een ongezonde werkomgeving is het aantal burn-outs onder werknemers. Nu krijgen mensen die uitvallen met een burn-out vaak een individueel traject. Dat klinkt goed, maar het werkt averechts, begrijp ik.
Het begint al bij de definitie van een burn-out. Mm-hmm. Burn-out is een containerbegrip geworden. Maar als je naar de definitie van de World Health Organization kijkt, dan zegt hij gewoon, burn-out komt door slecht gemanagede arbeidsomstandigheden. Ja. Gewoon door de werkgever dus. En dat maakt dus ook dat als iemand met een burn-out uitvalt, je echt moet kijken waar gaat het fout. En door die individuele medewerker in een individueel verzuimtraject te zetten, heb je niet gekeken naar waar de arbeidsomstandigheden beter kunnen. Het gevolg is dat bijvoorbeeld werknemer 2 ook uitvalt en in een individueel traject terechtkomt. En je verzuimt eigenlijk, om dat woord ook maar even te gebruiken, te kijken hoe je het werk beter kan organiseren.
Ja, want dat is het. Want dat vroeg me af wat nou de juiste reactie is op die burn-out. Het werk beter organiseren, is daar alles mee gezegd?
Ja, en ik vind het eigenlijk ook altijd wel aardig om het zo scherp neer te zetten. Want we zijn in Nederland ook best wel geneigd om te zeggen, ja, maar die heeft ook privéproblemen. Die is ook te dik, te dun, te veel kinderen, geen kinderen. En door echt te zeggen van nee, maar als iemand een burn-out heeft, komt het door het werk, dan voel je al die verplichting. Oké, ik ben als werkgever verantwoordelijk dus voor de uitval van deze figuur. En als de kern van het probleem ligt bijvoorbeeld in een privé-situatie, dan ga je het ook anders aanvliegen. Dan ga je kijken, oké, het gaat privé niet goed, maar wat kan deze persoon nog doen om wel nog aan het werk te blijven?
Maar het kan ook een excuus zijn voor de werkgever om dan maar te denken, ze zoekt het maar uit, of hij zoekt het maar uit.
Ja, en dat is...
Komt dat vaak voor?
Dat komt denk ik heel vaak voor, maar deze vrijheid hebben we niet meer. Hè? We hebben net dat filmpje gehoord, in 2040 zijn er gewoon te weinig mensen, dus we kunnen ons dat niet meer permitteren om daar op die manier in te gaan staan.
Vitale werknemers, dat begint bij een gezonde werkomgeving. Maar wat is dat dan? Wat bedoel je daar precies mee?
Een vitale werkomgeving, een gezonde werkomgeving of een gezond organisatieklimaat, zoals wij dat noemen, dat is een werkomgeving waarin het makkelijkst gezegd is, als je naar je werk komt, dan ervaar je iedere dag dat je gehoord wordt, je professionaliteit kan inzetten, dat je mag fouten maken mag, dat je met elkaar betrokken bent om die dienstverlening, zeg maar, voor die doelgroep waar je voor werkt, optimaal mogelijk in te zetten.
Ja.
Wat we zien, zeg maar, in een organisatie organisatieklimaat wat gezond is. Dat daar de werkdruk lager is, het verzuim lager is, het verloop lager is, de kwaliteit van de zorg beter is en de gezondheidsklachten lager zijn. En mensen zeggen ook veel vaker, wij lossen dit met elkaar op. En in een organisatieklimaat wat slecht is, hebben we ook veel onderzoek naar gedaan, daar zeggen mensen eigenlijk, ja, heel plat gezegd, het heeft geen zak meer met zorg te maken. Het gaat hier om geld, we mogen geen fouten maken, worden afgerekend, onze rug wordt niet gedekt, we doen er niet toe. En dan voel je eigenlijk al direct het verschil tussen een goed organisatieklimaat en een slecht organisatieklimaat. Ja.
Een goede leidinggevende, betrokken bestuur, vriendelijke collega's, een sfeer waarin problemen geagendeerd kunnen worden, en als je een probleem opwerpt, wordt er iets aan gedaan. Ja, dat klinkt geweldig, maar ook als een fantasiewereld. Kom je dit soort teams in de echte wereld wel tegen?
Ja, die kom je zeker tegen. Ik heb 2 jaar geleden samen met een collega 20 bestuurders geïnterviewd, waarvan we dachten, die doen het goed. Hè? Het boekje Gezond Leiderschap over geschreven. En wat je ziet is dat, ook al lijkt het een open deur en een fantasiewereld, dat als bestuurders en HR een omgeving weten te creëren waarin je gewoon als mens, zorgprofessionals zijn eigenlijk allemaal ontzettend bevlogen, waarin je gewoon met bevlogenheid en plezier je werk kan doen, dat je dan in zo'n opwaartse spiraal terechtkomt, ja. Die ik net beschreef.
Maar als die gezonde werkomgeving er nog niet is, dan is het een hele kluif om daar te komen voordat mensen bij voorbaat al opgeven.
Ja.
Vertel, want dat willen we natuurlijk niet. Wat levert het op om een gezonde en veilige werkcultuur te hebben?
Wat we hebben gezien in een van de grote wetenschappelijke onderzoeken die we hebben gedaan naar het organisatieklimaat, is dat door zo'n omgeving te creëren en door voortdurend in alle lagen van de organisatie daarover met elkaar in gesprek te gaan en die issues die je tegenkomt ook echt te tackelen en op te lossen, is dat het werkgerelateerde verzuim met bijna 70% is gedaald. En dat komt neer op ongeveer een besparing van €140.000 per jaar per 1000 zorgprofessionals.
Ja.
Dat is gigantisch. En daarnaast zagen we dat de kwaliteit van de zorg beter werd, het verzuim lager en die gezondheid beter. Dus,
en hoe kom je aan die berekening?
Die berekening hebben we, dat is een 6-jarig wetenschappelijk onderzoek geweest, waar een van mijn oude collega's op gepromoveerd is.
Ja. Elke vitaliteitsinterventie belooft veel rendement. Hè? Wat is nou het verschil tussen weer zo'n goed bedoeld vitaliteitsprogramma en dat wat jij voorstaat?
Waar het mij om gaat is dat je in de organisatie je dus bezighoudt met die werkkenmerken. Hè, met energiegevers en energievreters. En dat heeft eigenlijk weinig met vitaliteitsprogramma's te maken. Dat kun je natuurlijk door een personeelsvereniging iets laten organiseren. Maar in deze tijd waarin je als professionals en als HR zo weinig tijd hebt, denk ik echt dat je moet zetten op dat wat het meeste impact heeft op die gezondheid.
Beter.
Er is een schreeuwend personeelstekort in de zorg, en met de vergrijzing gaat dat tekort nog veel meer oplopen. Daarom moet er goed gezorgd worden voor de mensen die in de zorg werken. Een gezonde werkomgeving, een veilige cultuur, voorkomt 70% van de werkgerelateerde gezondheidsproblemen, weet Anouk Ter Arve, projectmanager bij IZZ. Ze begeleidt zorgorganisaties al 10 jaar... bij het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving en schreef daarover het boek Zuurstof voor zorgprofessionals. Ja, Anouk, aanleiding voor het schrijven van jouw boek is dat je al 10 jaar hetzelfde zag gebeuren in zorgorganisaties. Vertel, wat zag je dan die 10 jaar?
Ik zag eigenlijk dat organisaties steeds meer worstelen met waar ze de focus op leggen. De focusrol op het gebied van gezond en veilig werken ontbrak. 10 jaar geleden was het misschien ook nog niet zo noodzakelijk. Maar als je kijkt de afgelopen 5-6 jaar... waarin personeelstekorten oplopen en de prognoses voor de toekomst steeds slechter worden, je kan je tijd en je geld maar 1 keer uitgeven. Dus ik dacht, nee, dan moet je dus je tijd en je geld echt investeren op die onderdelen die impact maken. En ik zie dat organisaties dat steeds minder doen. Ze stapelen hun projecten. Ze hebben voor ieder programma een andere methode.
Ja.
En ik denk, ja, dat is ongelooflijk zonde. Want dit is een soort hyperventilatie. We werken heel erg hard. Maar het bloed pompt geen zuurstof meer rond.
Nee, maar je hebt heel veel zorgorganisaties geholpen, hè, bij de noodzakelijke verandering. Vertel, waar begin je dan?
Nou, waar we eigenlijk altijd mee beginnen is met, is de bestuurder betrokken? wilde bestuurder in woord en daad uitdragen dat hij het belangrijk vindt. Bestuurders onderschatten hun rol. Maar uit ieder onderzoek blijkt dat een zorgprofessional gewoon wil dat de bestuurder dezelfde passie heeft voor waar ze mee bezig zijn. Dat de bestuurder het belangrijk vindt dat zijn eigen zorgprofessionals gezond en veilig kunnen werken.
Ja.
Als een bestuurder niet wil, dan beginnen we eigenlijk ook niet.
Maar goed, als het bestuur gemotiveerd is en de HR-afdeling heeft schoon schip gemaakt, dan moet dus het juiste gesprek gevoerd worden op de werkvloer. Maar wat is dan het juiste gesprek?
Ja, het juiste gesprek. Voor het juiste gesprek zit nog één ding. Hè, want ik zeg eigenlijk ook de hele tijd, ze stapelen te veel. Dus het begint eigenlijk met ruim eens op.
Ja.
Gooi alles weg waar je geen gebruik van maakt. Kies één methode, maak een simpele werkwijze.
Ja, wat moet ik me daar dan bij voorstellen bij ruim eens op?
Ik kom vraag eigenlijk heel vaak bij zorgorganisaties. Hoeveel projecten hebben jullie? En dan zit het gemiddeld tussen de 100 en 150 projecten.
Oh,
op een afdeling van 4-5 HR-adviseurs.
Ja.
Ik kom ook bij een organisatie die zegt, als wij nou vandaag deze mail de deur uit doen, dan zijn we net voor dat andere clubje HR-adviseurs. En dan hebben wij onze directeuren bereid en misschien komt ons project er dan wel door. Dus het is er zit geen lijn meer in.
Ja.
En het is wat dat betreft chaos. Dus opruimen betekent vanuit je visie, waar willen we voor staan, wat willen we bereiken, wat is onze doelgroep, de juiste, of in ieder geval opruimen dat wat je al waar je jaren niks meer mee doet. Of één werkwijze kiezen, waardoor je iedere keer een ander thema kan invullen. Ja,
maar ik heb ook begrepen dat een groot deel van de problemen die werknemers bij zulke gesprekken aankaarten heel laaghangend fruit is. Klopt dat?
Ja.
Want waar gaat het dan over?
Nou, dat vind ik een van de mooie dingen. Dat iedereen veel meer invloed heeft op zijn eigen gezondheid en inzetbaarheid dan je denkt.
Mm-hmm.
Laaghangend fruit is bijvoorbeeld dat je het wifi-netwerk aan de rand van een GGZ-organisatie in orde maakt. Zodat medewerkers zich daar niet veilig voelen.
Ah, ja.
Laaghangend fruit is ook een het bespreken met elkaar dat als je bang bent voor een bepaalde cliënt. Op een gegeven moment was er een dame die zei, ik wil dat niet meer, dat gesprek. En iemand anders zei, maar ik benader die cliënt altijd in zijn eigen dialect. Zal ik het overnemen?
Ah, ja.
En dat schudderde natuurlijk al heel lang.
Maar ik begreep ook, lampjes in de fietsenstalling bijvoorbeeld kan heel erg zijn.
Ja, nou ja.
Wieltjes onder je stoel.
Ja, een sleutel die afgebroken is in het slot. Kijk, dat is ook het mooie. Dat 80% zit in hele kleine dingen waar je dagelijks aan ergert. Waarvan je vindt dat iemand anders het moet oplossen, maar dat je dat zelf niet doet.
Nee.
En op het moment dus die 70% reductie in arbeidsgerelateerd verzuim komt door dit soort laaghangend fruit.
Echt waar? Lost dat dan de burn-outs op?
Nou, zeker, want als je minder ziek wordt door je werk, heb je ook geen inhuurkrachten meer nodig.
Ja.
En dan is je stabiliteit in het team goed. En het is bijzonder leuk om te ervaren dat je veel meer invloed hebt. Je ziet ook echt die spirit in die teams naar boven gaan. We hebben teams gehad waar het verzuim van 18% naar 2% terugliep.
Ja.
Nou, dan heb je geen personeelsprobleem meer.
Ja. Jij belooft zelfs 70%, je noemde het al, minder werkgerelateerde klachten. Veel hangt af van de leidinggevende teamleiders en managers. Ja. En ik las dat het gebruik van fysiotherapie binnen een team laat zien of ze een goede of slechte leidinggevende hebben.
Een organisatie waar 20% van de medewerkers fysiotherapie gebruikt of 70%, daarvan hebben we gezegd dat kan geen individueel probleem meer zijn. Hè. Dus wat is er, ik wil zeggen, in godesnaam aan de hand in die organisatie. En daar zie je dus dat slechte organisatieklimaat, afdelingen die niet met elkaar communiceren, wordt heel veel gemopperd.
Ja.
En daar kom je in die neerwaartse spiraal terecht.
Maar goed, een slecht functionerende leidinggevende, dat kan heel hardnekkig zijn. Hoe krijg je ze weg?
Daar is het bestuur heel erg belangrijk voor. Om te signaleren, als bijvoorbeeld HR die data gebruikt. Hè, van waar loopt het goed en waar loopt het niet goed.
Mm-hmm.
En je ziet dat bepaalde indicatoren de spuigaten uitlopen. Bijvoorbeeld verzuim loopt op of een aantal incidentmeldingen of het inhuurpercentage. Dan moet je dus eigenlijk met die leidinggevende ook een gesprek aangaan. En ook in het team. En als op een gegeven moment blijkt dat de verhouding in dat team zo verstoord zijn, dan help je denk ik ook die leidinggevende ermee door die ergens anders neer te zetten.
Ja, kom je ook voorbeelden tegen van wat goed leiderschap heet te zijn, maar het helemaal niet is? En dus heel hardnekkig?
Ja, de meeste leidinggevenden die vinden zichzelf goed. Dus er is eigenlijk niemand, ook professionals, die van zichzelf zeggen dat ze niet goed functioneren, maar in het hele plaatje. Als je er eens met een drone boven gaat hangen, dan kun je wel degelijk zeggen, die heeft het beter voor elkaar dan een ander. En dat is ook, als je er wat meer afstand van neemt, kun je ook daar beter het gesprek over voeren. Ben jij als leidinggevende hier al op je plek? Want ten opzichte van andere afdelingen loopt het hier gewoon niet zo lekker.
Ja. Anouk ter Arve, jouw boek Zuurstof voor Zorgprofessionals is nu een paar weken uit. De reacties zijn, hoe zijn ze?
Ja, bijzonder positief. Ik had het niet verwacht. Het boek is nu 2,5 week uit. En,
er bleek behoefte aan te zijn.
Ja.
Wil je meer weten over HR-beleid in de zorg? Kijk dan op www.bnr.nl/podcast/beter.
Zorgvernieuwers.
Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden maken het leven van de patiënt beter en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Jongeren met een chronische aandoening krijgen vaak een behandeling om klachten en symptomen te verminderen, maar hun aandoening heeft ook gevolgen voor hun dagelijks leven. Ze missen school, kunnen stress ervaren of onzeker zijn. Niet iedereen kan daar makkelijk over praten met hun hulpverleners, en daarom ontwikkelde het Nivel een digitale gesprekstool die jongeren en zorgverleners kan helpen om deze zogenaamde behandellast bespreekbaar te maken. Deze bodymap tool is ontwikkeld door Femke van Schelven. Femke, hoe ziet het eruit, die tool?
Nou, de gesprekstool is een chatrobot die jongeren begeleidt bij het maken van een bodymap, wat de naam al zegt, hè. Een bodymap is eigenlijk een afbeelding van een lijf, waarin jongeren met foto's, plaatjes, iconen en tekst kunnen aangeven welke invloed hun behandeling op hun leven heeft, hè. Dus de behandellast die je zelf net noemde.
Mm-hmm. En waarom is zo'n plaatje nodig of nuttig?
Je kent wel de uitspraak, een plaatje zegt meer dan 1000 woorden. En dat geldt eigenlijk ook voor de plaatjes in de bodymap tool. We merkten tijdens het testen en het ontwikkelen van de bodymap tool dat de plaatjes heel erg konden helpen om gevoelens en ervaringen die moeilijk onder woorden te brengen zijn, te verwoorden voor jongeren. Mm-hmm. En we merken ook dat de plaatjes kunnen helpen om de invloed van een behandeling eens goed op een rijtje te zetten.
Ja.
Omdat ze allerlei herkenningen en associaties oproepen. En, nou ja, en door dat allemaal samen te voegen in die bodymap, krijg je eigenlijk in één afbeelding jouw behandellast samengevat. Ja.
Hoe gebruiken jongeren met een chronische aandoening die bodymap?
Nou, de tool neemt jongeren stap voor stap mee in het maken van een bodymap. Mm-hmm. Hij is vrij toegankelijk ook voor alle jongeren op de Nivel-website. Maar het gebruik van die tool kunnen ze zelf of samen met hun zorgverlener eigenlijk inrichten. Ze kunnen kiezen van, wil ik zo'n bodymap helemaal, die bodymap tool helemaal zelf gebruiken? Of kies ik ervoor om te vragen aan mijn zorgverlener om hem samen in te vullen?
Mm-hmm.
Maar het is ook een optie om als je het niet fijn vindt om een afbeelding mee in de spreekkamer te nemen, kun je er ook voor kiezen van, ik maak die bodymap zelf thuis en ik schrijf op wat ik daaruit geleerd heb. En dat neem ik mee.
En zijn er nieuwe onderwerpen bespreekbaar geworden met zorgverleners die tot nu toe niet aan bod kwamen?
We zijn nog bezig om uitgebreid te testen. Dus ik durf daar niet onderzoeksresultaten over te vertellen. Wat ik wel kan zeggen is dat we hem in het onderzoek heel erg getest hebben. En daar kwam bijvoorbeeld uit dat op vakantie gaan een heel belangrijk thema was voor deze jongeren. En dat ze zich eigenlijk nooit heel erg hadden gerealiseerd hoe erg die behandeling daar invloed op had. Maar ja, het betekent wel, als je bijvoorbeeld medicijnen neemt die onder een bepaalde temperatuur bewaard moeten worden, dat je van tevoren altijd moet gaan bellen.
Ja.
Is er wel een koelkast waar ik slaap? Ja.
En is de tool alleen te gebruiken voor jongeren met een chronische aandoening?
Deze specifiek wel. Maar wij denken dat het idee van een bodymap maken voor wel meer jongeren behulpzaam zou kunnen zijn.
Ja.
Bijvoorbeeld als het gaat over moeilijke bespreekbare onderwerpen zoals seksualiteit. En we zijn daarom op dit moment ook wel bezig om iets soortgelijks te maken voor jongeren met een psychische aandoening. Omdat dat ook lastig bespreekbaar is.
Dankjewel, Femke van Schelven. En wil je meer weten over de bodymap? Kijk dan op www.bnr.nl/podcast/beter. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Deze uitzending is terug te luisteren op bnr.nl via de BNR-app en op uw favoriete podcastplatform. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. Dus heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
Dit is BNR.